Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Meditatie is alleen maar zitten. Alleen maar zitten. Hoewel als ik er gesprekken met mensen over heb, dan zeg ik altijd: zit met de methode die voor jou op dat moment, in die periode van je leven, goed voelt. Soms kan Vipassana heel behulpzaam zijn. Vooral als er zoveel gebeurt in je hoofd. Maak gebruik van de methodes die er zijn. Ze zijn er niet voor niks, dus maak er gebruik van. Maar hier hebben we de methode van alleen maar zitten. Alleen maar zitten. En zitten is een samenspel van lichaam en geest. En de ademhaling verbindt lichaam en geest. En we stemmen ons lichaam als een instrument. Zodanig dat de geest daarin kan rusten. En we zitten met steeds minder ik. Steeds minder ik. En op het kussen brengen we onze ware natuur tot uitdrukking. En het lijkt allemaal heel simpel. En dat is het ook. Maar toch zitten we heel vaak op een dwaalspoor. En dat was al in de tijd van de grote zenmeester Linchi. Die ongeveer in 866 leefde. Toen monniken ook al worstelden met de beoefening. Want het is zo moeilijk om het in woorden uit te drukken. En voor iedereen is het anders. Werkt het ook anders. En dan zegt Lin Chi daarover: Chan-studenten hebben niet genoeg geloof in zichzelf. Als je de weg wil volgen, moet je allereerst geloof in jezelf hebben. In je ware zelf. In plaats van op zoek te gaan naar iets buiten jezelf. Het is er allemaal al. En misschien is hij wel de eerste die dat ooit heeft gezegd, maar daarna hebben velen hem gevolgd. Alles is er, niets ontbreekt. Alles is er. Het is een en al trilling van leven. En toch heeft het geen wortel en geen stam. Je kunt het niet bijeenrapen. En je kunt het ook niet verstrooien in de wind. En hoe meer je zoekt, des te verder het van je afgaat. En zoek je het niet, dan staat het recht voor je. En dan hoor je de mysterievolle klanken ervan altijd in je oren. Niet iets doen, alleen maar zitten. In de bloeiperiode van de Chinese Chan, en dat is tussen 600 en 900 na Christus, hè, die bekend staat als de Gouden Eeuw van Chan, zagen de Chan-meesters ook hun leerlingen worstelen. En ze waren enorm creatief. En ze vonden dus die baanbrekende methode uit van de koan. En de koan werd een nieuw onderdeel van de zenpraktijk. En in die periode was dat heel creatief en levendig. En als dan een koan door een leerling was opgelost, dan werd het opgetekend in een boek. En zo zijn eigenlijk de twee bekendste koan-collecties tot stand gekomen. Dat is de Pien Lu, de verhalen van de blauwe rots. Dat zijn ongeveer 100 koans. En de Bonbonkan, de poortloze poort. Dat zijn er 49. Maar tegen het einde van de Tang-dynastie kwam er een periode van vervolging van het boeddhisme. En dat heeft ongeveer 100 jaar geduurd, die vervolging. Dat is ook de tijd waarin de raksu ontstond. Omdat alle monniken en nonnen de kloosters uit moesten. Ze mochten hun kleed niet meer dragen. En in plaats daarvan maakten ze een raksu die ze onder hun kleding konden dragen. En in de Japanse traditie wordt die raksu nog steeds gedragen. En wij in de Chinese traditie doen dat niet. Er zijn wel eens mensen die voor hun toevlucht toch een raksu hebben gemaakt. Dat is wel eens gebeurd. Maar goed, er was die vervolging en na iets van 100 jaar kwam die door de keizer van de Song-dynastie, werd die beëindigd. En de kloosters die raakten weer vol. En die kwamen enorm veel leerlingen naar de kloosters. En om tegemoet te kunnen komen aan de enorme vraag van de leerlingen, werden die koan-verzamelingen als studiemateriaal gebruikt. En eigenlijk Thomas Hoover in een boek Zen Experience, die zegt, eigenlijk is dat al een teken van de toenemende rationalisering in die Chan-traditie, waarbij dat hele nieuwe sprankelende en ontdekkende en vernieuwing, ja, dat was eigenlijk ten einde die periode. En ik geef even kort, zeg maar, een hele lange stappen ga ik door de koan-geschiedenis. Want dan zie je bijvoorbeeld, hè, dat het is al enige neergang. Het wordt allemaal een beetje wat praktischer, zal ik maar zeggen. En de vernieuwing is er echt uit. Maar het werd eigenlijk graadje erger toen er in Japan rond 1300 boeken begonnen te verschijnen met de koans en de oplossingen van koans. En die werden verhandeld. En verlichting was te koop. Dus dat was ook, verlichting was te koop. En Ikkyu, ik heb daar wel eens ook over verteld, over Ikkyu. Die leefde van 1394 tot 1480 ongeveer. Ikkyu verzette zich daar enorm tegen. En hij heeft jarenlang ook kloosters gemeden. En hij leefde als zwerfmonnik en gaf iedereen onderricht, vaak in het Japans. Onderricht aan iedereen die er maar voor open stond. En die levendige frisheid van de oorspronkelijke koan-praktijk, die was gewoon verdwenen. En koan-studie was gewoon een middel tot een doel geworden. Van, oh ja, ik heb wel zin om daar een beetje naam te maken. Dus hup, dat boek. En je kwam door de dingen heen. Een grote hervormer in de Japanse traditie, dat was Hakuin. En dat was in 1685 tot 1760 ongeveer leefde hij. En hij blies die ingeslapen koan-praktijk helemaal nieuw leven in. En ook die zen-praktijk. Hij heeft daar echt heel veel in betekend. En daar zie je echt dat het zeg maar weer een keerpunt krijgt. En eigenlijk, dan ga ik hele grote stappen verder, weer 300 jaar later kwam Hisamatsu. Die had grote kritiek op de klassieke koan-praktijk. Want hij vond dat koans aan moesten sluiten op wat er hier en nu in je leven gebeurt. Daar moet het aan raken. Want als het daar niet aan raakt, dan is het een dode letter. Dan staat dat veel te ver allemaal van je af. Dan ben je misschien wel veel te veel in je hoofd daarmee bezig. Hoewel je eigenlijk het niet denken moet gebruiken. En zijn koan, hij heeft een fundamentele koan genoemd. En hij introduceerde die als niets meer helpt. Als niets meer helpt en je staat met je rug tegen de muur. En je hebt alles gedaan. Wat doe jij? Wat doe je? Door de eeuwen heen heeft die koan-praktijk dus een ontwikkeling doorgemaakt van een enorme vernieuwing naar een rationele exercitie van middel tot doel en tot koopwaar. En weer nieuwe hervormingen. Tot in onze tijd. Want een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het boek Het Verborgen Licht. En dat is het boek van Susan Moon en Florence Keplow. En dat kwam in 2013 uit. En wat zij hebben gedaan is alle koans onderzocht op de rol van vrouwen. Dus die rol van vrouwen in de dharma wordt in al die koans in dat boek belicht. En dan worden die ook becommentarieerd door hedendaagse vrouwelijke zenleraren. En het is echt een heel mooi, ik vind het een heel inspirerend boek. Omdat je daar ziet ook, zeg maar, dat vrouwen zoveel betekend hebben in die hele Zen-traditie. En ja, wat toch feitelijk altijd is onderbelicht geweest. En in dit boek zie je prachtige mooie koans. Maar die meeste koans, dat zijn eigenlijk hele inspirerende verlichtingsverhalen. Dus die vragen veel minder om een oplossing te vinden. Maar die vragen veel meer om een andere methodiek. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want dat sluit ook aan op de Chinese methode van koan-studie. Zij gebruiken daar Lectio Divina voor. En die Lectio Divina, dat is, je leest een tekst, je mediteert op die tekst en je gaat die tekst vervolgens beschouwen. Je gaat na wat die voor jou leeft, waar die jou raakt. Waar zitten de raakpunten die jou raken, waar jij iets in je leven mee kan doen? Wat zijn nou koans? Een koan, dat kan gewoon één woord zijn, moe. Het kan ook een conversatie zijn tussen een leraar en een leerling. Het kan ook een vraagstuk zijn. Maar moe is een hele beroemde koan. Moe, het is feitelijk de eerste koan uit de Mumonkan, uit de poortloze poort. Heeft een hond Boeddha-natuur? Vraagt de leerling aan Yoshu. Xiaoxiang in het Chinees, geloof ik. En de meeste antwoordt moe. Moe. En moe betekent nee. Maar het is natuurlijk een onzinnige vraag, want als we weten dat alle levende wezens Boeddha-natuur hebben, dan, ja, waarom zou je dat dan vragen? Alle, het kleinste grasje en plantje, het kleinste visje, het kleinste dikkopje, alles heeft Boeddha-natuur. Maar het Chinese woord wu, dat betekent ook leegte. En je zit met deze koan, als het ware, met die leegte. Je wordt, als het ware, die leegte. Dus je bent, deze koan, die leent zich er heel erg voor dat je met moe zit. En dat je moe wordt. Met andere woorden, dat ego helemaal wegvalt. En dat er één grote leegte op het kussen overblijft. Werken met een koan is bedoeld om onze ware natuur open te leggen. Je geest gaat helemaal in op die vraag, wordt er één mee met die vraag. En waardoor je eigen gedachten helemaal stil komen te vallen. En een koan die kan je niet met je gewone denken oplossen. Dat gaat niet. Kan niet. Alleen via intuïtie. Alleen je intuïtie werkt hier. En in een onderhoud met een leraar laat de leerling de oplossing zien. Je toont de oplossing. Niet met woorden. Soms heb je woorden nodig. Maar vooral laat je het zien. En de leraar die weegt dat antwoord. En licht soms nog wat toe. Geeft wat aanwijzingen. Om de leerling niet helemaal te ontmoedigen. En een beetje op weg te helpen. Er zijn mensen die jaren en maanden met een koan zitten. En het is mijzelf ook overkomen. En ik zal er iets over vertellen. Om ook vooral aan te geven wat er dan op een kussen gebeurt. Wat er gebeuren kan als je zo met een koan zit. Ik heb er ongeveer 3 jaar mee gezeten. En het was een lijdensweg, kan ik zeggen. Ik geef daar iets op aan. Want feitelijk, alleen maar om aan te geven van hoe wij allemaal op onze kussens zitten te zweten en te ploeteren. En dat is wat ik ook vaak hoor, maar dat is zo. Mensen denken vaak dat wij hier allemaal als een Boeddha zitten. Maar het mooie is, als je even rondkijkt, dat doe ik een enkele keer wel, is iedereen zo mooi als een Boeddha aan het zitten. Maar wat er achter die Boeddha of in die Boeddha gebeurt, dat zijn natuurlijk hele andere dingen. Want wij doen zelfonderzoek op het kussen. Dus wij komen onszelf tegen. Niemand uitgezonderd. Ah, fijn. Ik heb dus het eerste half jaar dat ik die poem had gekregen... heb ik er met een enorme inzet aan gewerkt. Het antwoord bleef nee. De bel ging. Het was in de Japanse traditie. En dat was het einde van het onderhoud. En de koan was als volgt. Je ligt onder de grond in een kist. Onder een zware steen. Wat doe jij? Wat doe jij? En jaren later zag ik eigenlijk van dat is de koan van Hisamatsu. Maar dat wist ik toen nog niet. Eigenlijk is dat de koan van alles gedaan. Wat doe jij? Wat doe jij? En in de jaren die volgden passeerde het hele palet aan gevoelens de revue. Angst. Grote angst. Irritatie. Woede. Kwellingen. En op een gegeven moment zelfs een enorme verontwaardiging naar mijn leraar met slapeloze nachten. Hoe had hij mij die koan kunnen geven? Ik leefde met de dood en de dood zat me op de hielen. En dan zo'n koan. Ik had een enorme weerstand, wanhoop, vertwijfeling. En er kwam een moment dat ik zelfs weigerde om nog met mijn leraar over die koan te spreken. Ik wilde daar niet meer aan werken. En het duurde meer dan een jaar. En het kwam zelfs zo ver dat ik die koan ook teruggaf. Hier heb je hem, ik wil hem niet meer. Maar mijn leraar zei, ga door. Ga door. Maar ik wilde hem niet meer. En ik dacht er zo van af te zijn. Ik denk zo, dat is klaar. Ik ben klaar om langer voor gek te staan, want dat soort gevoelens krijg je ook. Je bent toch geen masochist? Dat kom je toch niet enzovoort. Dus dat ging er ook allemaal de revue langs. Maar koans over leven, dood gaan over de diepste essentie van je bestaan. En ze kleven aan je. Ze kleven aan je en ze laten je niet meer los. Het is onmogelijk om ze nog los te laten, want ze laten jou niet meer los. En ze gaan een relatie met je aan. En of je wilt of niet, het blijft doorgaan en het gaat maar door. Het gaat over je leven. Uiteindelijk, toen er tijdens een sesshin gelegenheid was tot koan daizan. Dat is dan dat iedereen die een koan heeft, die kan dan in een rijtje naar de leraar. Toen liepen mijn benen, ik was helemaal niet van plan om te gaan, maar mijn benen liepen ineens ook die richting uit. En ik was de laatste die aansloot in die rij. En ik vroeg aan de leraar de koan terug te geven. En ik kreeg hem terug. En de volgende dag loste de koan in 100.000 stukjes. Echt als een sterrenregen in de nieuwjaarsnacht, loste die echt helemaal op. En ik heb dagenlang volkomen bevrijd rondgelopen. Het was echt een roes van pure vreugde. En dat was een hele bijzondere ervaring. Heeft mijn leven diep geraakt. En niet iedere koan heeft zo'n explosieve uitwerking. Want er zijn koans in soorten en maten. Van allerlei gradaties op een schaal van pakweg 0 tot 100. En een uitwerking zoals ik net beschreef, dat kan alleen maar, denk ik, als het echt je helemaal in je leven raakt en triggert en oprakelt en wakker maakt. Maar je moet wel het lef hebben toch om door te gaan. Want ik was ook bijna afgehaakt. Ik denk, daar ga ik verder niet meer in mee. Zoek het maar uit. Ik ga mijn eigen weg. Maar goed, op een gegeven moment gaat dat dan toch weer dat je denkt, nee, doorgaan, doorgaan. Want dat is het, als die twijfel steeds dieper werkt en je op een gegeven moment echt helemaal op een muur stoot en geen kant meer uit kan, en dan kan er iets opengaan. En dat is de koan van Hisamatsu, hoe hij daarover spreekt. Hè. De koan die hij ook uiteindelijk uit ervaring heeft gemaakt, zal ik maar zeggen. Hè, die fundamentele koan. Want Hisamatsu heeft dat ervaren in zijn allereerste zen-sesshin. Zondag ga ik verder iets ook over Hisamatsu vertellen. En dan ga ik het ook over de gelofte aan de mensheid hebben. Maar Hisamatsu heeft zelf een enorme doorbraak meegemaakt. Want hij was één grote massa twijfel geworden. En er was een grenzeloze duisternis die zijn hele wezen vulde. En later zou hij zeggen dat hij op dat moment ontwaakte tot het ware zelf. En zulke ervaringen die maken dat het ineens open gaat. Dat het open gaat, dat het stroomt. En dat gebeurt vanzelf. Plotseling legt het verbinding met de intuïtieve hartgeest. Die liefde en compassie overvloedig laten stromen. Je wordt liefde en compassie. Dat wordt weer allemaal normaal. Hè? Want je gaat. Dat is geen blijven. Daar is ook zoveel misverstand over. Hè? Dat die ervaringen, dat die blijvend zijn. Dat zijn. Hè, dat ook dat verlichting, verlichte meesters. Nou, ik zeg gewoon, die zijn er niet. Want we hebben iedere dag weer gewoon onze gewone dingen. Het is hooguit dat je weet dat je opmerkt. Dat je de dingen opmerkt. En dat je niet in dingen meegaat. Maar het gaat allemaal. Je draagt het met je mee natuurlijk. Ton heeft ook met koans gewerkt. Maar dat is echt jaren geleden. En hij heeft ook met koans gewerkt op de manier die ik net ook beschreef. Die heeft hij overgedragen gekregen van Te Ching. En dat was ook eigenlijk, kun je zeggen, via de Lectio Divina dat hij de koans benaderde. Dus ga ermee zitten, kijk waar het jou raakt en hoe je dat met je leven kan verbinden. Dat is eigenlijk, en Ton noemde het de Chinese manier. Maar het is inderdaad, hoewel Ton ook, ook in één keer, en dat is ongeveer 2 jaar geleden, een koan noemde tijdens aan het einde van de sesshin. Weet iemand dat nog?
Weet je dat nog? Ja, over iets.
Ja. Dat is die koan, dat is. Er is een blik en er is een pak met melk en dat is omgevallen. En er is een kat en die gaat aan het blik likken. Wat is dat? Wat is dat? Dat was een koan van Sansuni. Daar heeft Ton ook jaren. Maar in één keer, dat was heel. Dat vond ik ook het hele bijzondere ook aan Ton. Dat hij heel vaak in één keer plotseling uit het niets dat kon zeggen. En ga daarmee zitten allemaal. En kom met de oplossing. Heeft iemand ooit gewerkt met die oplossing? Nee. We zouden dat nu kunnen doen. En dan geef ik een manier op hoe je dat zou kunnen doen. Want je kunt daar bijvoorbeeld.
Het blik en het omvallen.
Wat zei je?
Hoe is dat verhaal met het blik en het omvallen? Dat is mij niet duidelijk.
Ja, dat is daar begin je al te vragen.
Kun je hem nog een keer herhalen, want ik heb het einde niet verstaan.
Er is een blik en een pak melk. En dat pak melk is omgevallen. En er is een kat. En die kat begint aan het blik te likken. Wat is dat? Wat? 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 Nou, je kunt. hierbij gebruik maken van de methode van Watou. In de Chan-literatuur wordt namelijk Koan en Watou vaak samen genoemd. En in die methode van Watou herhaal je steeds het beginwoord wat. In het kader van deze wat is dit wat. Wat. En je zit op je kussen en je laat het wat. Wat is dat? Wat. Want Watou, wa, betekent woord. En tau betekent het begin van een zin. En steeds opnieuw herhaal je dus het beginwoord van de zin. En in het geval van dat blik en de melk en de kat, ga je zitten met wat. Wat. En de methode van Watou, die was ook al bekend in de tijd van Lin Chi. In de oude Chinese tempels hingen karakters samen van Zwa Gao en Watou aan de muren. En ze betekenen het licht laten schijnen op je ware natuur. En Chan-meester Tao Wei, uit 1000 ongeveer, dat is een nazaat ook van Lin Chi, maakte de methode populair. En hij was ook de eerste die onderricht gaf echt over deze methode, Watou. Wat? En Xu Yun, daar heb ik het ook al vaker over gehad, dat is die man die in 1950 is overleden, die 120 jaar is geworden, die heeft die methode weer nieuw leven ingeblazen. En hij spoorde zijn leerlingen aan om dag en nacht Watou te beoefenen. Watou laten stromen als het water in een rivier, door steeds het beginwoord van de vraag te stellen. Wie ben ik? Bijvoorbeeld wie? Wie? Ook zo belangrijk. Wie? En ga dan naar het centrum van je tandjen, van je haren, van je buik. Ga naar het centrum van je buik. En adem steeds tot diep in je buik. En laat de aandacht daar rusten. Doorleef het en dring erin door. Wat? Wat? Ga naar binnen en herhaal dat beginwoord van die vraag. En ga verder. Het is een manier om een stap verder te gaan en door de twijfel heen onze ware natuur te ontdekken. En in het volgende vers staat het als volgt. Als je blijft zitten op een 100 meter hoge paal, ben je nog steeds gebonden aan de illusies van alle dingen. Maar als je van de top van een paal maar één stap verder gaat, vult je lichaam het hele universum. Het gaat erom dat je die stap verder durft te maken. Iedere vorm van meditatie of het werken met koans of watou doet iets met ons. Het doet iets met ons. En wat, dat weten we niet. Maar het werkt. Als een ploeg die de aarde omwoelt, hè, zegt Elisabeth altijd. Als een ploeg die de aarde omwoelt. En het kan zelfs dieper reiken, waardoor de kleine geest open gaat en samenvalt met de grote geest. En dat is Shunryu Suzuki. De kleine geest, de grote geest. Maar wij zijn die grote geest. Maar we zitten vaak in ons kleine gevangenisje van de kleine geest. Maar we zijn die openheid. We kunnen daarmee samenvallen, één worden. En we worden geraakt en aangeraakt. En we zijn ten diepste verbonden met de hele werkelijkheid. Ik dank jullie wel.